Goedemiddag en welkom bij het politiek vragenuur van de gemeenteraad van de gemeente Groningen van deze woensdag 23 juni. We beginnen allereerst met mededelingen van het college en er is een mededeling aangekondigd door te doen door de wethouder van de ruimte en wonen, wethouder van de Schaaf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals u weet hebben wij in 2019 een verhuurdersvergunning als eerste in heel Nederland ingevoerd. En dat betekent altijd dat dat ook juridisch spannend is. Houdt dat stand. Er was één fundamenteel bezwaar gemaakt tegen de invoering van die verhuurdersvergunning. En op 27 mei heeft daar een zitting bij de rechtbank over plaats gehad met betrekking tot beroep en bezwaar op de invoering van die verhuurdersvergunning. Want de verhuurder eiste, en het stond dan eigenlijk voor het geheel, was eigenlijk van mening dat we niet zomaar zo'n vergunning konden opleggen. We hebben intussen de uitspraak van de beroepszaak ontvangen en om het lang vooral kort te maken, de uitspraak is op zich heel goed nieuws voor ons. Dat betekent eigenlijk dat de verhuurdersvergunning in stand is gebleven. Het is wel zo dat de redenering die de rechter daarbij heeft, vraagt nog wel enige toelichting. De rechter zegt eigenlijk van, wij hebben een brief gestuurd en daar is een bezwaar op gekomen. Maar eigenlijk zei de rechter, ja, dat was een mededeling en geen besluit. Dus bezwaar was überhaupt niet mogelijk. Dus wij hebben het wel als bezwaar behandeld en vervolgens niet ontvankelijk verklaard. Dat hadden we niet moeten doen. Dus daar hebben we moeten we €1000 in proceskosten betalen. Maar het netto resultaat is goed nieuws. Dat de verhuurdersvergunning bij de rechter in deze zaak in stand is gebleven.
Dank u wel, wethouder van der Schaaf. Gaan we gauw over naar de vragen van vandaag. En we beginnen met de eerste set. Dat behelst vragen van de fracties van de SP, D66, GroenLinks, CDA, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, 100% Groningen, Student en Stad, Stadspartij, VVD en de Partij voor de Dieren over herhaaldelijke intimidatie. En die worden gesteld door de heer Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mooi om een keer met 11 partijen vragen in te dienen. Maar de reden is natuurlijk behoorlijk treurig. En vergeef me als ik het als SP-fractievoorzitter een beetje politiek van de SP-kleur maak. Maar dat zijn jullie denk ik wel een beetje van me gewend. Ik was blij om te horen dat ook D66 al bezig was met vragen. Daar komt het te weg dat andere partijen dat ook wilden. En een van de vragen gaat specifiek over hoe de persvrijheid in Groningen, hoe we die kunnen beschermen en hoe het college daarover denkt. Dan een beetje de SP-tak, de SP-kleur van deze vragen vooral. Wij vinden dit het zoveelste voorbeeld van hoe huisjesmelkerij in onze stad gepaard gaande met intimidaties en soms zelfs geweld. Hoe dat nu weer de kop opsteekt. En we willen eigenlijk ook het college vragen, ja, wat gaan we nu doen om dit probleem beter of meer aan te pakken dan we in het verleden hebben gedaan? Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen aangifte gaan doen? Want van Han de Vos geldt in ieder geval, daar hebben wij in het verleden tal van klachten van gehad via de huisjesmelker van het jaarverkiezing. Maar ook tal van mensen die het wel aan ons hebben verteld, maar het gewoon echt niet durven. Of hebben gezegd na een tijdje, ja weet je, ik heb een half jaar of een jaar in een woning van hem gewoond. En laat maar, het is goed zo. Wat de SP-fractie moet er dossieropbouw plaatsvinden. Alle hulp van mijn fractie, mijn partij, als dat nodig is om mensen daarbij te ondersteunen of om dat te doen. Ook andere partijen zou ik willen oproepen om mensen daartoe uit te nodigen. En dan is eigenlijk mijn vraag, wat gaat het college verder doen? Volgens mij zijn de vragen helder.
Ik geef het woord aan burgemeester Schuiling.
Ja, we hebben gisteren in het college afgesproken dat ik in ieder geval even het voortouw zal nemen bij deze beantwoording. Maar gelukkig is wethouder van der Schaaf ook aanwezig. We hebben ook afgesproken dat we heel nauw samen zullen optrekken in dit hele dossier. En laat ik eerst even het meer principiële vraagstuk belichten. En dat ziet er als volgt uit dat een goed werkende democratie erbij gebaat is dat er bestuurders zitten, dus mensen die op integere wijze hun werk doen en ook kunnen doen. Dat we in dit land de procedures zo hebben ingericht dat er besluiten kunnen worden genomen die ook langs een ordentelijke wijze tot stand zijn gekomen, die rechtmatig zijn. En dat vervolgens de journalistiek in onafhankelijkheid en volledige vrijheid haar werk kan doen. Dat is net zo belangrijk als de andere twee aspecten die ik zojuist heb benoemd. Op het moment dat journalisten niet hun werk in vrijheid kunnen doen, is het ons allerbelang om daarvoor te staan en ervoor te zorgen dat men onbelemmerd het werk kan doen. De uitkomst van de journalistiek kan je niet altijd aanstaan. Dan heb je daar het gesprek over met de journalist in kwestie. Maar veel belangrijker en overkoepelender is, en dat is ook echt de opvatting van het college, we hebben daar gisteren ook lang over gesproken, dat journalisten hun werk kunnen doen en niet geïntimideerd worden, ook niet via zogenaamde ludieke acties, waar toch druk van uitgaat en wat als ronduit intimiderend kan worden opgevat. Dat betekent dat, en dat is dus het overkoepelende begrip, en dat overstijgt ook de kwestie die de aanleiding vormt voor deze vragen, want dat betekent dat journalisten zich niet vrij voelen om te berichten in de toonzettingen, op de wijze en op de onderwerpen die zij nuttig vinden. En de uiterste consequentie daarvan is dat de democratie niet haar werk kan doen en niet kan functioneren. Zo zit het in elkaar. En dat betekent dus dat voor ons de beelden die we de afgelopen tijd hebben gezien, die de aanleiding vormen tot deze vragen, onaanvaardbaar zijn. Daar gaan we dus ook actie op ondernemen. Inmiddels is er aangifte gedaan door de betreffende journalist. En wij pakken datgene wat zich hier afspeelt breder op. Dat betekent dat we dus niet alleen kijken naar deze concrete casus en de namen die daarbij vallen, maar dat we ook in bredere zin kijken wat komen we nog meer tegen, wat levert ons de inventarisatie van de klachten bij de huurcommissie op, wat levert ons de inventarisatie bij de meldpunten op waar mensen die een klacht willen doen, zich kunnen melden als er dingen gebeuren. Gebeuren daaromheen kwesties van intimidatie of bedreigingen of anderszins dingen die gewoon niet door de beugel kunnen, omdat wij er als overheid voor staan om ook dan op te treden. Als een overheid niet de zwakkeren beschermt, wat heb je er dan in godsnaam aan? Dus daarvoor zijn we er en daarvoor hebben we dus ook gisteren acties uitgezet om in bredere zin daarna te kijken. Dus dat betekent dat we langs de bestuurlijke lijn kijken. Wat weten we nog meer over deze verhuurder? Wat weten we over andere verhuurders in deze gemeente? Welk beeld levert de inventarisatie op van de huurcommissie en komt de huurcommissie aan haar werk toe en is de opvolging van de huurcommissie voldoende, ook kwalitatief? Wat levert de inventarisatie op bij het meldpunt dat we hebben ingesteld en is de opvolging daarvan voldoende en welke namen komen bovendrijven? Dit hebben we afgestemd ook met de politie. Ook afgestemd met het Openbaar Ministerie. En dat betekent dus dat we tot een samengestelde actie komen langs bestuursrechtelijke lijn, strafrechtelijke lijn, privaatrechtelijke lijn. En ik roep langs deze weg ook degene die zeggen dit gehoord hebbende, heb ik ook nog wel een paar dingen te melden over een aantal praktijken. Zoals de heer Dijk zegt, ik heb dat eigenlijk maar binnenskamers gehouden, of ik ben maar naar een ander verhuurbedrijf of een andere verhuurder gegaan, omdat ik me toch eigenlijk niet vrij genoeg voelde. Ik roep dus uitdrukkelijk ook andere mensen op om zich dan te gaan melden. Ik merk ook op dat we ons daarbij niet zullen beperken tot de gemeentegrens. aantal van de partijen die hier in spel zijn, werkt ook buiten de gemeentegrens van Groningen. En wij zullen ook daar dus actief naar gaan kijken. Dus dat betekent, heel concreet, dat er vanuit onze kant, naar aanleiding van wat er hier gebeurd is, wat breder gekeken wordt. En ook wat breder zelfs dan de vraag die gesteld is aan ons college. En dat betekent ook dat we mensen oproepen om zich te melden. Dat gebeurt overigens ook al. En dat betekent ook dat we gisteren hebben gezegd, hoe kunnen wij ons manifesteren bijvoorbeeld de kei, in de keitijd, om juist kwetsbare jonge mensen die hier een kamer zoeken op te roepen. Als er iets gebeurt wat gewoon niet klopt, dan zijn dat de ingangen en dan krijg je ook gewoon de bescherming die daarbij hoort. Dus we kijken ook vooruit. Dat zetten we nu allemaal op een rij, welke acties daaruit voortvloeien. En dan zullen we uiteraard ook nog in gesprek komen met de gemeenteraad, omdat we nu al wel kunnen voorspellen dat dat een wat extra capacitaire inzet gaat vereisen. Maar als we nu niet hierop ingrijpen, zo hebben we gisteren ook met elkaar besproken, dan zijn we over een paar jaar nog veel en veel meer geld kwijt. En dat leert ons weer de praktijk uit van dit type verhuurders uit per andere delen van ons land. Ik weet niet of wethouder nog aanvulling hebben.
Nee, volgens mij glashelder. Ik denk dat hiermee de vragen ook meer dan adequaat zijn beantwoord. Ik dank u voor dit antwoord. Dan gaan we naar de Partij voor de Dieren, die vragen stelt over het nachtelijk vuurwerk van 17 juni jongstleden. En daar stond de naam van de heer Van Zoelen bij, maar mevrouw De Vrede mag wat mij betreft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Oh, we hadden dat wel goed doorgegeven, meen ik. Maar goed, het is ongeveer een week geleden dat ondergetekende lekker op haar bedje lag. En zo rond een uur of 12 dacht van, wat is hier aan de hand? Wat is dit? En dat bleef ook een tijdje doorgaan. En de dag daarna bleek dat ik niet de enige was, maar de halve stad uit de heerlijke nachtelijke sluimer was gewekt. Dat bleek dus om het 50-jarig bestaan van een voetbalclub te gaan. Supportersvereniging, die vond het wel reden voor een feestje. Nou ja, goed, we hebben daar een aantal vragen over. Het college heeft ook wel wat uitlatingen gedaan in de media. Er was het een en ander bekend al op sociale media dat er wat zou gebeuren. Waarom is dat niet opgepikt en als het college dat überhaupt niet wist, hoe kan dat? Hè? Zitten we als gemeente onvoldoende op die sociale media? Krijgen we dat niet echt door, wat daar gebeurt? En wat gebeurt er eigenlijk op dit moment? We kregen ook een beetje zo tussen neus en lippen door het gevoel dat er niet was ingegrepen. Terwijl er drie kwartier lang natuurlijk vuurwerk onvergund werd afgestoken. Heel veel. En coronamaatregelen werden overtreden. Omdat het niet meevalt om een hele horde voetbalsupporters binnen de juiste kaders te krijgen. En dat geeft ons ook wel een beetje een nagevoel. Dat de kleine man in het Noorderplantsoen die een blikje bier nuttigt wel op de bon wordt gesmeten, maar dat zodra het gaat om een hele meute, dat die ongestraft er vanaf komt. Dus graag een reactie.
Dank u wel, mevrouw De Vrede. Ik geef graag het woord aan burgemeester Schuiling.
Ja, ik ga niet zo ver dat ik aan mevrouw De Vrede vraag in welk bedje ze dan eigenlijk lag te slapen, maar volgens mij was dat toch een behoorlijk stuk van de Grote Markt af.
Dat klopt. Gewoon in dat van mezelf, meneer de burgemeester.
Dank u zeer. We hebben dat toch even genoteerd. Het begint natuurlijk mee, nu ik toch deze kans heb om de FC van harte te feliciteren met het 50-jarig jubileum. Dat is niet niks. Het is een hele belangrijke partner in onze regio, in Noord-Nederland. En we zijn er allemaal wel op een of andere wijze mee verbonden. En daarom was het ook zo ongelooflijk jammer dat het afgelopen jaar bij heel veel initiatieven die de FC had genomen, dan wel de supportersvereniging, om toch de band met elkaar te onderhouden, dat daar eigenlijk vanwege corona nee tegen moest worden gezegd. Dat waren ook hele leuke, ludieke, mooie initiatieven om dat 50-jarig jubileum vorm te geven. Dus ik begrijp ook heel goed, en dat begrepen we allemaal wel, dat het eigenlijk gewoon heel erg jammer was dat we tegen zoveel dingen moesten zeggen van ja, maar dat kan eigenlijk gewoon niet. Hè, zelfs de lancering van Arjan Robben moesten we toch een beetje improviserend vorm geven. Dat hebben we toen gedaan, maar eigenlijk was het wel heel erg jammer. Daar kom ik zo nog even op terug. Toen ontstond het initiatief van de kant van FC Groningen om de Martini Toren aan te lichten bij het 50-jarig jubileum. En toen dachten we, nou, dat hebben we eigenlijk een hartstikke leuk initiatief. Dit kan wel en wat is het aardig om dat te doen. Daar hebben we ook contact over gezocht met de supportersvereniging. Want zo zijn de relaties. We hebben gewoon op een heel regelmatige basis overleg met de directie. We hebben overleg met de supportersvereniging. En we proberen alles in zo goed mogelijke banen te leiden. Dus er is overleg geweest met de directie. En toen is aangegeven, nee, dit is ongeveer het idee. Toen is er op de dag zelf nog overleg geweest met de supportersvereniging. Omdat we daar een vertrouwensrelatie mee hebben. Van jongens, horen jullie nog wat meer? Of zou er misschien nog wat meer kunnen gebeuren? Nou, er zijn natuurlijk best wat mensen op de grote markt die gaan kijken als het moment van ontsteken daar is. En die gaan dan op die grote markt staan. Hoeveel verwachten jullie ongeveer? Nou, dit aantal. En dan moet u ongeveer rekenen op zo'n 200 met een kleine plus of een kleine min. En daarop is ook vervolgens de politie-inzet gepleegd. Waarom? Omdat we zo'n relatie hebben met de supportersvereniging dat we daar ook gewoon op vertrouwden. Dus er gaat niks meer gebeuren. Nee, dit is het ongeveer. Nou, goed. We hebben ook wel ingezien dat waarschijnlijk bij het ontsteken men heel blij zou zijn en daar horen wat emoties bij. Maar dat zou in geen verhouding staan tot datgene wat we in andere gemeenten wel aantreffen, zoals met Cambuur en met Tilburg enzovoort. Dus we hebben gezegd, nou, vooruit met de geit. We hebben zo vaak nee gezegd, dit moet kunnen. Wij hebben geen indicaties gekregen dat het afsteken van vuurwerk deze omvang zou krijgen. Ook niet dat men een route in de stad zou uitzetten, zoals uiteindelijk zich heeft gemanifesteerd. En ik heb me daar ook al over uitgelaten. Ik vind het ongelooflijk jammer eigenlijk dat zo'n leuke aanleiding, waarbij we met elkaar in gesprek waren hoe we dat vorm zouden kunnen geven, vervolgens deze vorm heeft gekregen. Dat heb ik ook de dag daarna tegen de directie van FC Groningen en ook tegen de voorzitter van de supportersvereniging gezegd. Dus wat je nou eigenlijk hebt bereikt is dat we in een hartstikke goede sfeer en dialoog met elkaar proberen de dingen goed vorm te geven. En wat is nou het resultaat? Dat we het gaan hebben over het afsteken van het vuurwerk. Ik heb ook aan de directie van FC Groningen gevraagd, wisten jullie hiervan? Ik heb dat gisteren nogmaals gevraagd. Ik zei, even opletten, er worden vragen gesteld in de raad. Dus ik wil gewoon echt weten, wisten jullie hiervan? Wouter Gudde heeft tegen mij gezegd, wij wisten hier niet van. En je mag ook namens mij zeggen dat het natuurlijk nooit de bedoeling is geweest dat zoveel Groningers daar hun nachtrust door verstoord hebben gekregen, inclusief mevrouw De Vrede. Dat trok je zich wel het meest aan. Dat moet ik er wel eerlijk aan toevoegen. Dus, optelsom en aftreksom. Eigenlijk begrip voor de frustratie. Ook begrip voor het feit dat men toch ergens dat moment wou markeren. Vandaar dat we hebben meegewerkt aan het aanlichten van de Martini-toren. Geen begrip voor het feit dat deze escalatie heeft gekregen. Jammer. Tegelijkertijd, we hebben zo'n goed overleg met deze belangrijke club ook wel zoveel vertrouwen in elkaar en ook wel een dermate goed gesprek gehad met de voorzitter van de supportersvereniging, dat we zeggen, we gaan wel gewoon met elkaar verder. Incident, gesloten, boek dicht. Maar zo had het eigenlijk niet gemoet.
Mevrouw de Vrede.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toch nog even een paar dingetjes. Het boek is gesloten. Er volgen geen strafrechtelijke of anderszins consequenties uit, begrijp ik. En in de tweede plaats, ik geloof echt graag dat de directie van de supportersvereniging geen idee had dat dit plaats zou vinden. Maar het was naar het schijnt wel aangekondigd op de sociale media. Dus daar dan denk ik dat we als gemeente, om dit soort dingen in goede banen te kunnen leiden, toch onze tentakels op die sociale media een beetje meer richting moeten geven. Ik wil graag weten of de burgemeester dat met mij eens is. En op een bepaald moment dus gebeurt er het een en ander. Er zijn veel meer mensen. Er is extreem veel vuurwerk. Dat houdt heel lang aan. Waarom is er op dat moment niet meer ingegrepen? Toen al bekend was van, goh, hey, dit zijn geen 200 supporters. Dit zijn er wel meer. Toen is er ook verder. Er is eigenlijk niets aan gedaan op dat moment.
Ik geef nogmaals het woord aan burgemeester Schuiling.
En even scherp onderscheid maken. De supportersvereniging wist het. Dat heb ik ook gevraagd. Dat heb ik ook aangegeven. De dag daarna. Dat had je gewoon. We hebben expliciet aan je gevraagd. Op de dag zelf van het aanlichten. Wat verwacht je? Je hebt wel gezegd. Er zal een aantal mensen op de Grote Markt staan. Maar je hebt niet gezegd. We zijn ook nog dit aan het voorbereiden. Dat lint door de stad. En daar reageer ik dus op door te zeggen van ja, waarom doe je nou zoiets als we zo'n relatie hebben met elkaar en altijd proberen te werken vanuit het principe, we doen wat mogelijk is. Dat hebben we het afgelopen jaar laten zien. De directie van FC Groningen, dus Wouter Gudde en zo, die wisten het niet. Dus ik maak even dat onderscheid omdat u dat in de vraagstelling vermengde. En dan is de afweging op het moment dat je zoiets, dat zoiets gebeurt. En natuurlijk, wij volgen altijd de sociale media om te kijken wat zich voor bewegingen daar nog op voordoen. Daarop hebben wij ook onze inzet gepleegd als politie. Op het moment dat het zich manifesteerde, en dat ging in vrij rap tempo, hebben we de afweging gemaakt. En daar sta ik ook achter. Besluit om niet op te treden. Aan de ene kant de vrees voor escalatie, daarmee het verergeren van de situatie die zich voordeed en de constatering dat het afsteken van het vuurwerk niet meer al te lang zou duren. Dat was uiteindelijk ook in 3 kwartier weer erin en eruit, om het zo maar te zeggen. Dan moet je even gewoon de afweging maken, ook bestuurlijk, van ja, wat gebeurt er nu als we daartegen gaan optreden? Nou, waarschijnlijk gaat het dan nog veel en veel langer duren. En we konden wel ongeveer zien dat het in de tijd beperkt zou zijn. Hinderlijk, vindt ook FC Groningen, niet te rechtvaardigen, niet goed, jammer. Uiteindelijk heb ik gezegd, ik heb een hekel aan het woord hoor, maar ik heb gezegd, burgervader is niet boos, maar wel teleurgesteld.
Waarvan akte, burgemeester. Goed. Dan zijn wij bij de volgende set vragen. Dat zijn vragen van de fracties van SP, Student en Stad en 100% Groningen over de Nido-flat. En die gaan met name over temperaturen waar mensen weer naar terug verlangen buiten. Heer Dijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat was behoorlijk warm in die flat. Ik ben er even geweest en ik was foldertjes in de brievenbus aan het drukken. En toen kwam er een man van 2x2 naar me toe en die vroeg wat ik aan het doen was en of ik dat wel even niet wilde doen. Ik weet niet of er bij jullie brievenbus iemand aan de deur staat om te zeggen wat er wel of niet in een brievenbus mag komen. Maar ik vond het nogal bijzonder. Dat wou ik ten eerste even kwijt. Over de gastvrijheid van een van onze grote verhuurders van studentenpanden in Groningen. Want Nido heeft natuurlijk ook een pand aan de Zwarte Doos. Hebben ze ook ondertussen gekocht. Ook voor 46 miljoen euro. En een pand aan de Oosterhamrikade. Wij zijn nu als partij aan het onderzoeken hoe het bij de Oost-Hamerkade gaat.
Even voor de goede orde, dat is Xior. Er zijn twee verschillende...
U heeft helemaal gelijk. Dank u wel, voorzitter. Klopt als een bus. De Nido Flat is inderdaad overgenomen door Xior. En die heeft inderdaad de zwarte doos opgekocht om daar te gaan verhuren. Maar ook aan de Oost-Hamerkade een pand. Ik ben klachten aan het verzamelen met verhuurders. Die komen ook bij het meldpunt ongewenst verhuurgedrag binnenkort binnen. En die gaan niet alleen over warmte, maar ook over absurd hoge huurprijzen. Naheffingen die worden gedaan bij huurders. Elektriciteitskosten die niet te controleren zijn. Ga zo maar door. Ik kan de hele riedel wel doen. U kent het verhaal wel even. De vragen zijn volgens mij helder. Ik snap ook dat de wethouder het college zal aangeven dat dit particuliere verhuur is. Dus dat er qua ingrijpen niet altijd van alles mogelijk is. Maar dan is mijn vraag wel, wat zou u helpen om dingen wel mogelijk te maken?
Dank u wel, heer Dijk. Wij gaan naar Petter van der Schaaf.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga even op die laatste vraag, die was niet aangekondigd natuurlijk, maar kan ik nog wel even ingaan. Eerst even over de specifieke situatie hier. Zover wij dat op dit moment kunnen beoordelen. We hebben natuurlijk even contact gezocht. En we hebben ook in ieder geval gezegd dat het goed zou zijn om in ieder geval de bouwinspectie even hierop af te sturen over wat er nou daadwerkelijk aan de hand is. Mogelijk ook omdat het hier natuurlijk, ja, het gaat om 50 graden heb ik begrepen. Ja, dan is mogelijk, kun je ook de GGD even vragen of dat nodig is, zeg maar. Wat we wel in ieder geval hebben geconstateerd is dat, wat er volgens mij ook in de media stond, dat de huidige eigenaar Xior heeft aangegeven dat de vorige eigenaar, en dat zegt ook wel wat, dat zo'n flat die er net staat al twee nieuwe eigenaren heeft, dat die inderdaad de ramen zo had aangepast dat ze nauwelijks open konden vanwege veiligheidsrisico, vermeend veiligheidsrisico, laat ik het zo zeggen. Dat gaan ze intussen herstellen. He, dus dat betekent wel dat het spuien in appartementen weer mogelijk is. Maar of dat voldoende is, ja, dat zullen we even moeten blijken. Er is ook een vraag gesteld van, zou er iets mis zijn gegaan zijn tijdens de bouw, waardoor dit mogelijk is geworden, die intense hitte? Naar ons idee gewoon niet. Hè, want het gebouw is wel degelijk, toen het gebouwd werd, zeer uitgebreid door onze bouwinspectie. Zijn er heel veel controles uitgevoerd vanwege omdat het zo'n fors gebouw is. Er zijn echt geen, op dat moment, hè, de bouwvergunning was ook in orde, de uitvoering is in orde, er zijn geen bijzonderheden geconcludeerd. En ze hebben echt geconstateerd dat het allemaal volgens vergunning is uitgevoerd. Dus het lijkt erop dat die ramen inderdaad de oorzaak zijn, maar goed, dat moeten we nog even constateren. De volgende vraag die u heeft van hoe worden vergelijkbare problemen in de toekomst voorkomen, dan gaan we maar even specifiek in op het thema hitte. Het is zo dat in ieder geval vanaf januari 2021 intussen ook nieuwe eisen gelden voor nieuwbouw in de algemeenheid in Nederland, waaronder een speciale norm is voor temperatuuroverschrijdingen in de hete maanden. En natuurlijk een gevolg van klimaatverandering worden dit probleem niet alleen bij nieuwbouw, maar ook in bestaande bouw natuurlijk kan voortkomen. Dat zal in ieder geval bij nieuwe gebouwen die gebouwd worden, eventuele klachten over veel te hoge warmte wel naar ons idee fors gaan verminderen. Heeft dit gebouw overigens niets aan. En dat gaat dus ook dat dus bij een bouwaanvraag wat daarop ook door ons getoetst zou moeten worden of dat risico voldoende wordt beheerst. Dan de laatste vraag over melding gedaan bij het meldpunt ongewenst verhuurgedrag. Nou, ik begrijp dus dat er nog meer klachten gaan binnenkomen als ik de heer Dijk zo hoor. Tot nu toe zijn er vier binnengekomen, maar die hebben allemaal niet betrekking op hitte, maar op andere aspecten die niet zodanig ernstig zijn dat we nu al een handhavingstraject zouden moeten starten, maar dat kan natuurlijk nog veranderen. Dan uw algemene vraag, van wat zouden we dan moeten doen om dit soort zaken, en dan gaat het niet alleen maar om hitte, maar ook over gewoon slecht verhuurgedrag te voorkomen. Gek is natuurlijk dat bijvoorbeeld die hoge huren, die ken ik ook. Wanneer de huren echt buiten de grenzen zijn, kan een huurder natuurlijk naar de huurcommissie gaan, maar de vraag is of dat zo is. Het kan de huurregelgeving in Nederland is best ruim. Het zou ontzettend helpen wanneer die huurregelgeving wordt aangescherpt, ook in de particuliere huur. Dan hebben we ook gewoon een handhavingstitel. Er zijn er regels, kunnen huurders daar naartoe en kunnen wij daar wat aan doen. Dus echt landelijke regels die daar ontzettend bij helpen. En het tweede wat ik zou, we hebben het punt net al even gehad, ook bij het verhaal van de burgemeester over verhuurgedrag. Dat wij, en dan zullen we het debat ook met u opvoeren, dat handhavingscapaciteit, als er al regels zijn waarop we kunnen handhaven, ontzettend zou helpen. En het derde is, en dat is een punt wat ik vanmiddag ook bij de rekening heb gemaakt, wat we moeten constateren. We hebben de afgelopen jaar ontzettend veel gebouwd, met name voor jongeren, maar ook voor anderen. Noodgedwongen hebben we in de periode vanaf 2012 ons daar veel meer toe Omdat corporaties veel minder konden doen, marktpartijen de ruimte moeten geven. In deze concrete locatie ging het overigens over een locatie die altijd al in een marktpartij in bezit was. Dus daar is niet zozeer het beleid of de verandering in beleid van de oorzaak. Maar willen wij echt ook structureel woningen toevoegen voor jongeren, dan zullen we echt met de corporaties meters moeten maken in het bouwen van betaalbare huisvesting. Zodat we niet afhankelijk blijven van marktpartijen waarvoor, even los van de hittevraag, maar waarin feitelijk dit soort gebouwen als een soort gebouwde kassa's functioneren. Daar moeten we toch in een gebouwde kas, misschien ook nog wel, maar dat moet blijken. Maar ook de hoeveelheid geld die hier verdiend wordt, zeg maar, in relatie tot de geboden woonkwaliteit, is denk ik maatschappelijk gezien wel een beetje uit het lood.
En ik denk dat in zo'n kas ook niet heel veel zal groeien, als het zo warm is. Heer Dijk.
Voorzitter, ik probeer op het woord te komen, maar kan niet opkomen. We hebben toch ondanks nog een verordening vastgesteld die de gemeente de gemeenteraad de mogelijkheid geeft om bij nieuwbouw prijskategorieën toe te passen. In hoeverre de huren bepaalde prijskategorieën mag bevatten. Moeten we dat dan niet vaker inzetten op dit soort plekken en met dit soort particuliere initiatieven?
Ja, u doelt volgens mij op de doelgroepenverordening. Ja, die ziet er natuurlijk vooral op dat je een gemengd bouw als het ware. Hè, dat is echt vooral bedoeld dat verschillende prijsklassen aan de orde komen. Dat voorziet nog helemaal niks. Hè, is alleen bij nieuwbouw zo. Dat voorziet natuurlijk nog niet op de huurprijsontwikkeling daarna. Hè. Dat blijft iets wat je in het begin kan doen. Zolang, en dit valt nu op, hè, de hoge huren in dit gebouw. Maar ook in gebouwen die er al tientallen jaren staan, zien we dit soort verschijnselen. Dat door die marktontwikkeling en door de gebrekkige bescherming van huurders, de prijzen zo aan, en het is niet alleen bij jongeren, hè, de prijzen zo aan het stijgen zijn dat de prijs-kwaliteitverhouding volledig uit het lood is.
Dank u wel. Daarmee zijn wij aan het einde van deze vraagset. Dan zijn we bij vraagset 4. Dat zijn vragen van de Partij van de Arbeid-fractie over het atelierbeleid. Heer Van der Meijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een paar weken geleden hadden wij schriftelijke vraag gesteld over de biotoop. Daar kwam op zich een best wel een positief antwoord op dat het vooralsnog de ateliers die daar zijn behouden kunnen blijven. Maar naar aanleiding van dat bericht, vandaar de actualiteit, voorzitter, kreeg ik berichten binnen van mensen die zich ook zorgen maakten over de atelier in de binnenstad, die nu eigendom zijn van corporaties. Gezien de ontwikkelingen van de binnenstad überhaupt, hè, het gebrek aan ruimte en gezien de taak van de woningbouwverenigingen kwam de vraag op of die ateliers nog lang in bezit en beschikbaar zullen blijven voor de kunstenaars. Vraag aan het college hoe dat beleid zo kan zijn dat er de komende jaren voldoende ruimte blijft voor de kunstenaars. En ik zou ook graag willen een antwoord willen hebben op de vraag in hoeverre dat beleid over die ATW-ruimte ook samenhangt met het onderzoek wat gedaan wordt momenteel door de gemeente over de inkomenspositie van de kunstenaars. Dat was mijn vraag.
Dank u wel, heer Van der Meijden. Gaan we naar wethouder Van der Schaaf voor beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het eerste punt over de situatie met de atelierpanden van de corporaties. We zijn inderdaad met hen in gesprek. Het betreft Le Vier en Patrimonium over de toekomst van de betreffende atelierpanden, met name in de binnenstad. Het is inderdaad zo dat het exploiteren van deze panden niet meer behoort tot de kerntaken van de corporaties. En ze hebben ook wel aangegeven dat, gezien de staat van de panden en de kosten die het met zich meebrengt, het ook voor de lange termijn eigenlijk nauwelijks nog mogelijk is om tot een goede sluitende exploitatie te komen. Maar gezien de gezamenlijke belangen, zowel nu als in de toekomst, hebben we afgesproken om te kijken hoe we daar eventuele oplossingen voor kunnen bedenken. En daarbij is voor ons als gemeente het behoud van voldoende en betaalbare atelierpanden hier het uitgangspunt. En dat hebben we ook vastgesteld in de aanpak broedplaatsen die wij hebben aangeboden aan uw raad in vorig jaar. We zien op dit moment overigens niet op basis van die quickscan direct dat op dit moment een tekort is aan de atelierpanden, maar we moeten er wel voor zorgen dat in de toekomst ook dat tekort niet gaat optreden. Dan uw vragen over de onderzoeken en hoe we daar naar kijken. We werken op dit moment dus aan die nadere verkenning. Wij denken dat we daar in 2022, begin 2022, u over de resultaten daarvan kunnen informeren. En we kunnen ook de vragen die u daarover gesteld heeft die over hoe we de rol van particulieren mee kunnen nemen, hoe een herverdeling en doorstroming een rol kan spelen, die zullen wij in die verkenning mee kunnen nemen. En we willen daarbij dus samen met de ateliergebruikers en de coöperatie die problematiek en oplossingsrichtingen in beeld brengen. En dat zou kunnen kijken of er andere nieuwe panden beschikbaar kunnen zijn waar ateliers op een betaalbare manier gehuisvest kunnen worden. En waar dan wel sprake is van een duurzame exploitatie. We kunnen ook kijken of we rekening ook houden met woon-werksituaties in de particuliere verhuursector. En we zullen daar ook criteria die bij een rol spelen voor het aanbieden van atelierruimte zullen we daar ook bij betrekken. We merken er wel voor de volledigheid wel op dat er op dit moment geen onderzoek wordt gedaan die zich specifiek richt op de inkomenspositie van atelierhouders. We zijn wel bezig met een onderzoek naar de zogenaamde implicatie van de zogenaamde Fair Practice Code. En in het bijzonder de Fair Pay, in het gehele Groningen culturele veld. En dit onderzoek richt zich hoofdzakelijk op de beloningsstructuur in de sector binnen alle aanwezige disciplines. Waarbij we dus ook voor makers, kunstenaars en ZZP'ers aandacht hebben. Als het gaat om de communicatie met de atelierhouders. We zijn vrij recent gestart met deze onderzoeken en ook de... Dus we zullen in ieder geval de coöperatie er ook op aanspreken dat op het moment dat we echt stappen verder zetten, dat ze ook de atelierhouders hier goed bij betrekken en hen ook daar goed over informeren. Zodat eventuele onrust, als die al zou zijn, in ieder geval op een goede manier kan worden weggenomen.
Waarmee ik denk ik alle vragen beantwoord heb gehoord. Dus dan zijn wij aan het einde gekomen van dit politiek vragenuur. Ik wil u bedanken voor uw vragen en het college bedanken voor de antwoorden. En wil u verder een goede dag toewensen.
Oh.